benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
BNR Nieuwsradio. Eye Openers. Nina van den Dungen.
Datacenters hebben al een tijd lang een slecht imago. Ze liggen onder vuur door te veel watergebruik, landgebruik en natuurlijk ook het energieverbruik. Hoe kunnen we de negatieve impact van datacenters nou verkleinen? En kunnen we datacenters zelfs in ons voordeel laten werken?
Dan zijn er veel datacenters die wel blij zijn met deze oplossing. Want uiteindelijk worden zij daarmee energie-efficiënter. En we hebben met elkaar minder elektriciteit nodig voor dezelfde energie.
Datacenters doen er alles aan om in een positief daglicht te kunnen staan. Investeren in duurzame innovaties en meebouwen aan een steviger energienet bijvoorbeeld. Maar de innovaties moeten wel echt nuttig zijn.
We willen ook een beetje voorkomen dat we dingen gaan doen voor de vorm. We willen echt dingen gaan doen die impact maken.
Toch, veel Nederlanders zien de meeste datacenters liever verdwijnen. Maar de vraag is natuurlijk, kunnen we überhaupt nog wel zonder in Nederland?
Wij zijn ook een vooruitstrevende economie en een heel erg gedigitaliseerde economie. En dan zie je dat je die datacenters nodig hebt.
Mijn naam is Nina van den Dungen. Welkom bij BNR Eye Openers. Leuk dat je luistert. We zijn vandaag te gast bij Capgemini, de Innovation Day in het hoofdkantoor in Utrecht. Stijn Groven, jij bent directeur van de Dutch Data Center Association, een belangengroep hè, voor datacenters.
Ja, wij zijn de brancheorganisatie voor datacenters in Nederland.
Ja, dat betekent dat je ook nogal wat uit te leggen hebt, denk ik, gemiddeld aan Nederland. Want wat doen die dingen nou eigenlijk? Hoeveel verbruiken ze nou eigenlijk? Want er is nogal wat weerstand tegen, hè?
Ja, nee, iedereen heeft het tegenwoordig de laatste jaren over datacenters. Maar dan gaat het voornamelijk over de impact. Maar de toegevoegde waarde, eigenlijk, we gebruiken ze elke dag. Daar gaat het dan niet over. En het een kan niet zonder het andere. Dus dat is heel bijzonder.
Maak maar even concreet waar wij zoal datacenters voor gebruiken dan.
Nou, alleen al voor deze radio-uitzending. Die wordt ergens opgeslagen in een datacenter. Mm. En die via dat datacenter verdwijnt die de ether in. Of gaat die via de glasvezelkabels, komt die thuis bij jou als je deze podcast luistert.
Ja, precies. Maar goed, dit is dan één voorbeeld. En het gaat natuurlijk dat 87% van de Nederlanders is elke dag online. Zo niet de hele dag.
Ja.
Die honderdduizenden servers zijn daarvoor nodig om al dat dataverkeer mogelijk te maken. Hè?
Ja, alles wat in de cloud staat, wat natuurlijk een vrij aparte term is, want het klinkt als dat het erg zweeft. Maar dat staat gewoon fysiek op de grond, op computers, servers, in grote gebouwen. En dat zijn datacenters. En hoe meer je concentreert, hoe efficiënter je dat ook kan doen.
Ja.
Ja, en daarom, en met die steeds grotere digitalisering, zie je ook steeds meer datacenters daarvoor.
Ja. Nou ja, dan zeggen de criticasters wel, waarom is Nederland nou zo populair? We zijn een klein landje, we hebben relatief niet zo heel veel grond beschikbaar. Waarom moeten die enorme centers nou zo nodig allemaal bij elkaar in Nederland staan?
Nou, er zijn een aantal dingen op te zeggen. Ten eerste waren wij er als eerste bij ongeveer. Dus het internet, dat kwam de oceaan over en dat landde in Nederland.
Ja, we waren het tweede land ter wereld. Hè,
tweede dat land internet ter wereld.
1988.
Dus, ja, zo. En in Science Park is het echt zeg maar heilige grond wat dat betreft. Ook wat betreft WWW-protocollen. En nog steeds zie je daar eigenlijk de overblijfselen van. NICEF is een van de eerste datacenters die daar ontstond. Wij zijn ook een vooruitstrevende economie en een heel erg gedigitaliseerde economie.
Ja.
En dan zie je dat je die datacenters nodig hebt. We zijn net zoals ook voor Rotterdam en voor Schiphol, zijn wij een land wat natuurlijk centraal in Europa ligt. Dus dat is voor distributie, logistiek, datalogistiek eigenlijk een ideale plek om die data overal naartoe te sturen.
Ja.
Als je dan kijkt naar zoveel jaar ontwikkeling in Europa, zie je eigenlijk dat het energieverbruik per hoofd van de bevolking, dat zijn op basis van Eurostat-cijfers, is eigenlijk in alle landen om ons heen vrijwel gelijk. Dus Die datacenters staan er ook in Engeland, staan er ook in Frankrijk, staan er ook in Duitsland. En vrijwel op hetzelfde niveau als in Nederland.
Ja, dus
alleen wij hebben wel dat knooppunt.
Ja, ja, precies. Dus daarom lijkt het voor ons heel veel. Maar per saldo zijn wij niet als Nederlander meer stroom kwijt aan de datacenters hier dan bijvoorbeeld een Brit in Groot-Brittannië.
Nee, het enige land wat er uitspringt, dat is Ierland. En die heeft 3 keer zoveel stroomverbruik per hoofd van de bevolking als Nederland, Scandinavië, Duitsland, Frankrijk. Dat is een land wat... Nou, in Ierland hebben ze heel erg gefocust op het binnenhalen van de Amerikaanse partijen. Die hebben ook daar hun hoofdkantoren gebouwd.
Ja, ja.
En dat is een beetje ongereguleerd
uit de
gegroeid.
Hand gelopen, zou je
ja,
kunnen zeggen.
Uit de hand geëscaleerd.
Hoeveel verbruikt een datacenter nou gemiddeld aan stroom en aan water?
De
grote jongens heb ik het dan over.
Nou, dat is vrij moeilijk te zeggen, want ze hebben allemaal verschillende groottes. Maar als je kijkt in Nederland, is dat ongeveer 3% van het stroomverbruik. En als je het over energieverbruik hebt, is dat 0,4% van de energie in Nederland wordt gebruikt. Qua watergebruik zitten we op 0,08%.
Ja, weet je, het zijn al cijfers die relatief zo sympathiek klinken. Tegelijkertijd, het is natuurlijk gewoon veel. Hè? Wat één gebouw opneemt aan stroom. Laten we het maar even zo heel plat slaan. Het is natuurlijk ook veel.
Nou, als je kijkt naar energie en stroom, daar ben ik het eens dat we een hele grote impact hebben. Wat betreft water, emissie, is het echt een kleine impact. Daar 0,08%, dat is echt heel klein. Dat is een van de kleinste sectoren in Nederland. Qua media-aandacht zijn we misschien wel even de grootste sectoren. Dat moet ik wel zeggen. Maar wat betreft dat energieverbruik, echt een heel goed voorbeeld. Kijk, schaalvergroting zorgt ervoor dat je dat efficiënter kan doen. Mm-hmm. Een goed voorbeeld is de Nederlandse overheid. Die heeft een paar jaar geleden 64 van haar ICT-locaties gesloten en gemigreerd naar 4-5 grote datacenters. Daarmee hebben ze de helft van hun stroomverbruik kunnen verminderen.
Sparen.
En je ziet dat die outsourcing, die buiten de deur plaatsen, naar grotere datacenters, naar grotere clouds verplaatsen. Ja, dat levert heel veel efficiëntie op. En wereldwijd, de laatste 10, 12 jaar, zie je eigenlijk dat het dataverbruik, de digitalisering enorm is toegenomen, maar dat het energieverbruik wereldwijd gelijk is gebleven. En dat is door die trend van steeds meer
samen bundelen.
Ja, het probleem natuurlijk wat we nu zien, dat is niet een specifiek datacenterprobleem, is ja, door concentratie zie je dus dat het net het niet meer kan hebben.
Omdat
dus
het op één plek zit waar dan dat net op die plek zwaar belast wordt.
Precies, er is genoeg stroom, maar die stroom die komt tegenwoordig van alle kanten en die wordt op veel meer gebruikers zijn er die ook grotere hoeveelheden gebruiken. Ja, een huishouden was vroeger heel simpel qua elektriciteit. Tegenwoordig koken we elektrisch, verwarmen we elektrisch en hebben we een elektrische auto's voor de deur.
Ja,
dat is een totaal ander verbruik. Dus je ziet, ja, de kaart van Nederland is volledig rood.
En het feit dat het net op bepaalde plekken vaak overbelast is, voedt natuurlijk de weerstand tegen de komst van meer datacenters naar Nederland. Zo besloot Meta, het moederbedrijf van Facebook, onlangs om toch maar geen datacenter in Zeewolde neer te zetten. Toch kunnen we er niet omheen dat we meer capaciteit nodig hebben op het digitale net. Het is voor de grote techpartijen dan ook cruciaal om te werken aan oplossingen. En dat zegt ook Rob Elsinga, die National Technology Officer is voor Microsoft Nederland, dat hier verschillende datacenters heeft.
Nou, we hebben een heel groot datacenter campus in Nederland en die hebben we in Middenmeer.
Noord-Holland, hè?
In Noord-Holland, mm-hmm. Inderdaad, ja. Ja. Wij noemen dat in Amerika trouwens datacenter Amsterdam. Dus voor Amerika is dat Amsterdam.
De regio Amsterdam.
Regio
dat snap
Amsterdam.
Ik, ja.
Dat zijn er 7. En we zijn op dit moment 2 nieuwe datacenters aan het bouwen. En we hebben een aantal datacenters in de regio Haarlemmermeer, Schiphol-Rijk, die met elkaar samenwerken en ook elkaars backup zijn.
Oké, en als je dat even wereldwijd trekt, hoeveel datacenters heeft Microsoft wereldwijd?
Even uit mijn hoofd, dan zou je iets 220, zeg maar ongeveer, dat zullen er ongetwijfeld iets meer zijn. En we hebben er recentelijk 10 nieuwe datacenters in Europa aangekondigd.
Ja, nou worden het heel vaak grote energieslurpers genoemd, hè? Want heel simpel, ze verbruiken nogal wat energie. Hoeveel verbruikt bijvoorbeeld jullie datacenter campus in Middenmeer?
Nou, we hebben een energiecontract van 270 megawatt. Dat is dus het totale contract aan renewable energie die we bij Vattenfall en Eneco aan windenergie afnemen.
Jullie kopen die groen in.
We kopen die groen in.
Nou is die natuurlijk niet 100% groen, want we hebben nog niet dat altijd de zon schijnt of de wind waait.
Klopt. Daar zijn we ons heel, heel goed van bewust. Dus op het moment dat wij een datacenter bouwen, dan kopen we op dat moment ook windenergie in. Dus zo hebben we van Borselen 3 en 4, hebben we van Eneco voor onze nieuwe datacenters, hebben we 90 megawatt hebben we ingekocht. En dat doen we voor 15 jaar. Dus dat betekent dat we daarmee ook eigenlijk Eneco in staat stellen om dat zonder subsidie te doen. Dus om die windpark neer te zetten.
Omdat een enorme smak geld die kant op gooien, zeg maar.
Precies, maar ook vooral zeggen, we gaan dat voor de komende 15 jaar afnemen. En dat is voor hun natuurlijk een hele belangrijke garantie. Maar net wat je zegt, op het moment dat er geen wind is of geen zon is, want die energie komt uiteindelijk op ons totale energienet terecht, zeg maar. Dan moeten we toch gebruik maken van energie die opgewekt is met gas of kolen.
Ja, dat is helder. Dat is je backup natuurlijk nog.
Precies, dat is onze backup, maar daar willen we vanaf. Dus wij hebben gezegd in 2030 willen we daar helemaal vanaf zijn en willen we 100% van de tijd 100% renewable energie hebben.
Hoe?
Nou, hoe? Dat doen we onder andere, en dat noemen we hourly matching. Is dat wij op dit moment zowel met Eneco als met een bedrijf dat heet Flexidao bezig zijn om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Om te kijken of we onze capaciteit daar kunnen fluctueren. Maar vooral of we op momenten dat we die wind en zon niet hebben, of we die energie van batterijen, van waterstof of andere energiebronnen kunnen halen.
Schone energiebronnen.
Schone energiebronnen. Maar wat daar belangrijk bij is, is dat die gecertificeerd is. Dus we werken ook met Certicure daarover voor samen. Om te zorgen dat die energie die wij hebben gekocht en gezegd hebben van, nou, die gebruiken wij nu in ons datacenter, dat die niet door een ander wordt gebruikt.
Ja, het is een soort CO2-emissierechten die je ook in een beetje dat bedoel je, denk ik.
Ja, maar we kopen echt ook die renewable energie in. En dat betekent ook dat we in sommige gevallen daar dus meer voor moeten betalen dan dat we dat gewoon van een gascentrale zijn. Ja. Alhoewel dat tegenwoordig ook een ding is.
Je hebt natuurlijk, dat we ook kijken naar het spanningsnet, het hoogspanningsnet. Hè? Je hebt gewoon een piekbelasting waardoor men zegt, het net zit vol. We weten dat de datacenters een redelijk groot beroep doen op zo'n stroom. Ik geloof dat 3% in totaal van het hele Nederlandse stroomvoorziening per jaar naar de datacenters moet om die draaiende te houden. Hoeveel kun je daar van af gaan snoepen in de komende periode met allerlei innovaties?
Nou, ik denk in eerste instantie dat onze data-economie die blijft groeien. En de behoefte aan datacenters blijft groeien.
Ja, dus er komt alleen maar meer.
Dus we groeien weer zeer zeker. Als je echt ziet, in de afgelopen 10 jaar is de groei van de datacenters heeft uiteindelijk niet gezorgd voor een hele grote groei in het elektriciteitsverbruik. En dat is mede het gevolg van het feit dat heel veel datacenters verplaatst worden naar hyperscale datacenters, zoals Microsoft die heeft. Dus die efficiëntieslag die we hebben gemaakt.
Dan word je dus zo groot en je kan zoveel krachten bundelen dat je efficiënter met je energieverbruik kan.
Efficiënter daarmee om kan gaan. We zorgen dat airconditioning niet meer gebruikt wordt, dat we op een andere manier gaan koelen. Dat de netwerken in de datacenters zelf efficiënter kunnen zijn. Maar we blijven groeien. Dat is een ontwikkeling die we op dit moment voorzien dat die blijft groeien.
En wat betekent dat dan voor jouw vraag naar dus het hoogspanningsnet?
Ja, nou,
de stroomvraag.
Wij vermoeden dat, of tenminste, wij gaan ervan uit dat zeg maar de groei in renewable energie uiteindelijk dusdanig zal zijn dat we op heel veel momenten in het jaar en in de dag voldoende van die groene energie hebben. Dus we zullen er goed over na moeten denken hoe we er anders mee om zullen gaan.
Ja.
Maar net wat je zegt, de netcongestie is een probleem. Wat we heel vaak te horen krijgen is dat die netcongestie veroorzaakt wordt door datacenters. En dat is, zeker in Noord-Holland is dat niet het geval. Omdat we direct aan het hoogspanningsnet staan van Tennet. Dus wij hebben een tussenstation wat direct zeg maar gekoppeld is aan het Tennet-netwerk.
Ja.
En de congestie die daar ontstaan is, die is eerder ontstaan door zonnepanelen, door uitbreidingen van het net, zeg maar.
Mm-hmm.
Van het tussennet van Alliander.
Ja.
En we zien ons zeer, zeer zeker, dus wij zijn op dit moment ook met Tennet en met Alliander in gesprek, om te kijken hoe we gezamenlijk een rol kunnen spelen als datacenters ook in het oplossen van die congestie en van de energietransitie.
Precies, want we hebben het vaak over de piekbelasting. Hè? Het moment dat heel veel huishoudens in Nederland stroom nodig hebben, of gas of water, dat is in de ochtenduren voordat men naar werk en naar school moet en natuurlijk bij thuiskomst en voor het naar bed gaan. Is dat een moment waarop bijvoorbeeld datacenters zouden kunnen zeggen, wij pakken nu even niet iets van het net, maar wij hebben onze eigen voorzieningen met batterijen? Hè? Of, want je hebt altijd backups, want een datacenter mag niet uitvallen.
Klopt.
Is dat iets waar jullie over nadenken en is dat überhaupt reëel?
Het is zeker een reëel scenario waar we naar kijken. Het is op dit moment nog niet mogelijk.
Waarom niet?
Nou, enerzijds omdat het datacenter voor een groot deel bestaat uit... In Nederland hebben wij 350.000 klanten. Dat zijn overheden, ziekenhuizen, scholen die gebruik maken van ons datacenter. En die bepalen eigenlijk in grote mate van... op het moment dat studenten zeg maar gebruik gaan maken van Teams bijvoorbeeld... of van applicaties, dan bepalen zij in feite het gebruik. We zijn zeer zeker wel bezig met hoe we onze datacenters, zeg maar, hoe we daar powercapping noem je dat, op kunnen doen om te zorgen dat als er behoefte is in het net om even op of af te schalen, bij wijze van spreken, dat we de capaciteit van ons totale datacenter wat kunnen reduceren.
Oké, dus daar kun je dus op inspelen?
Daar kun je op inspelen. En waarom zeg ik, we zijn er nog niet helemaal? Want dat vraagt namelijk ook dat je dus in staat bent om die servers in de datacenters centraal aan te sturen.
Ja.
En eigenlijk daarmee te bepalen dat je misschien wel de capaciteit
nodig
van een overheid of van een bank, dat je die op dit moment even terugdrukt. Dus daar moet ook echt wel een hele gegronde reden voor zijn op het moment dat je dat doet.
Ja. Dus hoe kun je dat regelen?
Ja, daar zijn we eigenlijk op dit moment, en dat is precies eigenlijk ook hetgene waar we op dit moment ook met de energiebedrijven en met andere partijen over willen praten. Van hoe kunnen we daar gezamenlijk een oplossing voor vinden?
Want je hebt kritische infrastructuur, hè, ziekenhuizen, betaalinstellingen. Hè, op het moment dat ik ergens sta te pinnen, dan moet ik wel kunnen
moet
betalen.
Moet het wel werken, ja precies. Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat je daar gradaties in aanbrengt. Van wat is kritische infrastructuur en mag nooit stil liggen. Versus wat kunnen we een beetje afschalen. En dan gaat inderdaad wellicht het internet van de huishoudens maar even wat minder snel.
Klopt.
Is het zo zwart-wit?
Ja. Nou, het is niet zo makkelijk in ieder geval. Je kunt niet zeggen van nou, wij weten dus niet precies op welke server, bij die honderdduizenden servers die daar draaien.
Wat ze precies allemaal
waar
doen.
Waar die kritische lood draait. Dus we moeten wel zorgen.
Maar ja, je hebt servers van ziekenhuizen, dan weet je precies dit is van.
Ja, maar daar zit wel een groot verschil in tussen een hyperscale datacenter en een colocatie datacenter, als ik dat misschien even mag noemen.
Ja.
Is dat een hyperscale datacenter heeft honderdduizenden servers staan. Tenminste, Microsoft heeft honderdduizenden servers staan. En eigenlijk bepalen wij, verdelen wij op een softwarematige manier de processing zeg maar, van onze klanten over die servers.
Ja.
Dus op dat moment is het niet precies duidelijk op welke server. Je kan niet naar een server toe lopen en zeggen van nou, dit is de server van bedrijf X of van deze overheid. Of,
ja. Oké, dus je zegt dit is een idee om te gaan spelen met, met de capaciteit eigenlijk.
Ja.
Afschalen, opschalen op momenten dat het logisch is. Maar dat is echt nog een idee, dat is nog een concept.
Ja.
Omdat je simpelweg eigenlijk nog niet weet hoe gaan we dit dan inregelen. Is het wel mogelijk?
Het is zeer zeker mogelijk. Althans, ik denk dat we daar de stappen in het maken zijn. Maar het vraagt dus ook om digitalisering van het hele energienet. En als ik heel eerlijk ben, zou je dan ook niet alleen moeten kijken naar de datacenters daarin, maar zou je dus eigenlijk moeten kijken naar een heel ecosysteem van energiebedrijven, van andere bedrijven, van datacenters. Hoe je dat totale net eigenlijk daarin de capaciteit balanceert.
Ja.
Als je nu zegt van we gaan alleen maar naar de datacenters kijken. En ja, datacenters gebruiken een hoop.
Gebruiken best veel,
maar
zeker.
Op het
dan ben je
totaal,
er nog niet.
Dan ben je er nog niet. Dus ik zou het graag in totale verhouding willen zien met andere bedrijven.
Er zijn dus wel wat knoppen waar datacenters aan kunnen draaien wat betreft het reduceren van de stroomvraag. En ook het waterverbruik voor de koeling kan omlaag door in te zetten op regenwater in plaats van drinkwater. Iets waar Microsoft zelf ook mee bezig is. Daarnaast zouden we de warmte die datacenters uitstoten veel effectiever kunnen gebruiken middels warmtenetten. Dat zegt Valentijn Kleine, CEO van Polderwarmte en Energie voor Elkaar.
Ik noem het altijd de slimgroen warmtenetwerk, want het zijn allemaal digitale meters. Al die data die komt in een data lake. En vanuit daar kan je heel slim warmte brengen naar de verschillende gebruikers. Dus niet alleen voor woningen, ook echt bedrijven. En die hebben allemaal verschillende vragen. En daarmee kan je aanbod en vraag aan elkaar combineren.
Mm-hmm.
En bij een datacenter doen we niet anders. Die leveren eigenlijk koude. En die chips die warmen dat netjes op. En op het moment dat het te warm is, in plaats van dat we het dan terugkoelen, die warmte gebruiken we, die waarderen we op, weliswaar, naar een warmte die bruikbaar is Voor iedereen?
Ja, want de hitte die een datacenter uitstoot, hè, dat komt door al die servers. Die staan daar maar te ronken. Die stoten een hele hoop warmte uit. Hoe warm is dat wat er uitkomt qua lucht?
Nou ja, dat wat je ziet is op dit moment is de temperatuur er nog uitkomt nog vrij laag. Hè, 19 graden, 20 graden soms.
Ja, kan je niet meer douchen.
Daar kan je niet meer douchen. En vaak waarderen we dat op met lokale technieken. Dat kan met andere restwarmtebronnen te combineren. Maar kan ook zijn door daar bijvoorbeeld een warmtepomp weer achter te plaatsen. En daarmee krijg je op een hele efficiënte manier lokale energie.
Ja, en dan hoe warm wordt die lucht dan uiteindelijk? Want het is uiteindelijk water, hè? Die warm water die door de leidingen ondergrond stroomt.
Ja.
Hoe warm is dat water wat dan opgewaardeerd is uiteindelijk?
Nou, dat verschilt natuurlijk per locatie. Maar het wordt minimaal 55 graden opgewarmd. Kan naar 70, maar kan ook naar 90 graden.
Afhankelijk van of je bijvoorbeeld industrie moet verwarmen.
Ja, industrie. Of als je bijvoorbeeld wat oudere gebouwen hebt. Die hebben vaak nog 80 of 90 graden nodig. Mm-hmm. En die kunnen we dan ook beleven.
Ja. Hoeveel warmtenetten liggen er in Nederland?
Nou, er zijn ongeveer 23 bedrijven die op dit moment warmte leveren. En dat zijn enkele honderden warmtenetten in Nederland.
Ja, en dat zijn dus ook een aantal datacenters, hè, die al, of hebben we dat in Nederland nog helemaal niet, een datacenter aangesloten?
Er zijn wel een aantal initiatieven met datacenters. Wij hebben er zelf 3 op dit moment.
Met datacenters.
Mm-hmm. En ik tel er zelf op dit moment 6 ongeveer in Nederland.
Ja.
Dus we doen ongeveer de helft.
En staan datacenters daar nou om te springen als jullie aankloppen? Van, hoi, we willen graag jullie warmte komen gebruiken.
Wat je wel ziet is natuurlijk dat met die discussie. En ook, we hebben het steeds vaker over verduurzaming van energiestromen. Hè, ook netcongestie waar we last van hebben. Er wordt er wel steeds meer over energie nagedacht. Dan zijn er veel datacenters die wel blij zijn met deze oplossing.
Ja. Hè,
want uiteindelijk worden zij daarmee energie-efficiënter. En we hebben met elkaar minder elektriciteit nodig voor dezelfde energie. Dus het is alleen maar goed.
En wat vraag je dan van hen? Want er moeten natuurlijk leidingen worden aangelegd. Wat vraag je van de datacenters?
Wat wij vragen van datacenters is een stukje flexibiliteit. En dat is wel lastig. En waarom flexibiliteit? Bij een warmtenet heb je in de zomer veel minder warmte nodig dan in de winter. Maar ja, een datacenter kan in de winter makkelijker koelen dan in de zomer.
Ja.
Dus dat moet je met elkaar matchen. En dat is een technologische uitdaging die altijd ingevuld kan worden. Maar steeds weer anders.
En geef eens een voorbeeld hoe je dat dan oplost.
De meest gebruikte methode nu op dit moment is dat we dus koud water leveren. Zorgen dat het dus op wordt gevangen en dat het dan warm weer uitgaat. Dat betekent dus dat er dus ook iets moet veranderen in het datacenter zelf.
Ja.
Dat zal het datacenter ook zelf moeten doen.
Ja, dat is gewoon pure aanpassingen aan technologie.
Ja, technologische aanpassing.
En is dat dan een mega-investering die ze moeten doen? Of kunnen ze daar relatief goedkoop mee uit de voeten?
Dat verschilt heel erg per type datacenter. Dus,
laten we de Microsofts van deze wereld eens nemen, de echt grote.
Ja, de echt grote, ook daar verschilt het weer per datacenter hoe ze ingericht zijn. Dus het is wel lastig om daar eenduidig antwoord op te geven.
Mm-hmm.
Sommige kunnen gewoon niet, laat maar zeggen. Maar de meeste kunnen wel met koud water en warm water retour uit de voeten. En dan moet je bedenken, als je kijkt naar dat we ongeveer 200 datacenters hebben in Nederland, dan zou je dus 500.000 tot zelfs 1 miljoen woningen kunnen verwarmen. Dus dat is echt wel bijzonder.
Dat is de toekomst, zeg je. Als we al die datacenters zouden gebruiken, hè, voor een warmtenet, dan kunnen we 1 miljoen woningen verwarmen.
Tot 1 miljoen woningen zouden we daarmee kunnen verwarmen.
Tot 1 miljoen. Ja, dat is een aantrekkelijk vooruitzicht, denk ik.
Ja, en helemaal als je bedenkt dat we hebben 8 miljoen woningen in Nederland. Er moeten nog meer dan 7 miljoen van het gas af. Dus dat kan best wel een heel groot deel van die uitdaging die we in Nederland hebben gerealiseerd worden.
Ja, wat is er voor nodig om dit op grote schaal te gaan uitrollen? Waar begin je?
Wat er voor nodig is, is daar eigenlijk een beetje beleidsvrijheid, beleidsruimte. Want je bent in openbare ruimte bezig.
Ja, heb je die al of valt daar nog wat te winnen?
Nou, op dit moment hebben we in Nederland een discussie over warmtenetten en wie daar dan de eigenaar uiteindelijk van zou moeten zijn.
Wie moet betalen?
Privaat, wie moet het betalen? Dat is een langlopende discussie. Wij zeggen van 7 miljoen woningen, 20.000 woningen per maand die we dus van het gas af moeten halen. Hè, laat 1.000 bloemen bloeien. Ga nu niet uitsluiten en zorg ervoor dat iedereen nu de schouders eronder zet met elkaar. Om dus ook die versnelling in de energietransitie te realiseren.
Dus iedereen, laten we het even zo plat slaan, moet mee betalen. Overheid, bedrijfsleven.
Het gaat niet per se over geld. Het gaat ook over geld. Maar collectieve warmte en helemaal met wat hogere tarieven die we nu hebben, is gewoon goedkoper dan gas. En het is lokaal.
Ja.
Dus volgens mij hebben we al ruimte om te beginnen.
De eindconclusie? Onze vraag naar data, die groeit alleen maar. En daarmee dus ook het aantal datacenters. Maar door ze juist zoveel mogelijk te centreren, wordt veel energie bespaard. Wel doen ze een relatief groot beroep op het stroomnet. Maar door op steeds grotere schaal groene energie toe te passen, door middel van hourly matching, probeert Microsoft daarvoor te compenseren. Tegelijkertijd willen partijen als Energie voor Elkaar de warmte die datacenters uitstoten gaan gebruiken om huizen en bedrijven van het gas af te kunnen halen. Het is bij elkaar best een grote opgave, maar wel keihard nodig als we de digitale infrastructuur willen versterken. Dit was Eyeopeners, uitgezonden vanaf de Innovation Day van Capgemini. Volgende week dan hijs ik mezelf in een exoskelet. En zeker mensen met fysiek zware beroepen, niet bepaald de mijne dus, die zouden hier op lange termijn veel baat bij kunnen hebben. Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.
BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.